In Romein hoofdstuk 9 zet Paulus uiteen hoe dat zo ongeveer zit met de situatie van Israël, aan wie immers al die beloften Gods gedaan waren. En aan de andere kant de situatie van de gemeente, die blijkt erfgenaam van deze beloften geworden te zijn. Als ik het dan heel eenvoudig maar even weer samenvat. En de apostel zegt in dat verband dan in Romeinen 9... dat je wel kunt zeggen dat een en ander aan Israël beloofd was, maar de vraag is altijd nog maar wat Israël dan is. Het is niet alles Israël dat uit Israël is. Nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze alle zonen enzovoorts. Daar hebben we natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. Maar de apostel geeft er een illustratie van waar hij het feitelijk over heeft. En dat doet hij in vers 20 ongeveer. Waar de apostel zegt in Romeinen 9 vers 20, maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Wijst uiteraard terug op vers 19, want zodra de gedachte postvat dat alles toch gaat zoals God het gewild heeft, dan zal men wellicht daar op reageren met de opmerking, wat klaagt God dan nog? Want dat is de mens toch niet ontgaan, dat God toch wel klaagt over de situatie van de mens in het algemeen en Israël in het bijzonder. Je zou dan kunnen zeggen, wat klaagt hij nog, want wie heeft zijn wil wederstaan? Als het toch gaat zoals God het gewild heeft, wat valt er dan de mens nog te verwijten? Maar het punt is dat het in de praktijk gaat hier over twee verschillende dingen die wij vooral uit elkaar zouden houden. Eén is de kwestie van de persoonlijke zaligheid, persoonlijke behoudenis van de zondaar. Het andere is de aanstelling van een volk van Gods wegen, de aanstelling van een volk voor zijn naam om specifiek in zijn dienst te staan. En dat is niet noodzakelijk hetzelfde, als u begrijpt wat ik bedoel. Het probleem van de hele gedachte is dat in onze dagen dat verschil feitelijk niet bestaat. In onze dagen is het zo dat allen die zalig worden, dat wil zeggen dat alle gelovigen deel uitmaken van dat ene volk waarover de apostel Neeman al sprak in Romeinen hoofdstuk 8. Dat maakt geen verschil. In oud-testamentische tijd was dat verschil wel degelijk, want ieder mens ontving het recht om kind van God te worden als u tot geloof kwam met de woorden uit Johannes 1. Zoveel hem aangenomen hebben. Al die 4000 jaar of hoeveel het er maar waren, lang, hebben macht ontvangen om ooit een keer, zeg ik dan, kinderen Gods te worden. Dat is waar, maar het neemt niet weg dat Israël als volk, helemaal los daarvan, geroepen was tot koninklijk en priesterlijk volk in zijn dienst. En daar gaat het maar om. Een volk van priesters en koningen, of hoe je dat maar geformuleerd vindt, in de Bijbel zelf. En om die laatste kwestie gaat het feitelijk hier in Romeinen 9, 10 en 11. De gedachte is namelijk dat Israël als volk, maar terwijl het Israël staat, wordt bedoeld het Joodse volk. Dat is namelijk wat van Israël over was. Dat Israël als volk ontslagen is uit die positie van priester. En dat God een ander volk verzamelt voor zijn naam, dat inderdaad de priesterlijke functie vervult in de praktijk. Ik zeg het nu iets vereenvoudigd, maar we komen bij gelegenheid er wel weer op terug. Maar wat de apostel dan zegt, kijk, het zit wat anders. Hij zegt in eerste plaats, een mens heeft niet het recht om God te bekritiseren. Wij hebben de verantwoordelijkheid, de plicht om zo te zeggen, om het werk Gods en daarmee God zelf te leren begrijpen. Wij zouden hem kennen en niet meteen God meten met onze eigen normen. Wij zouden onszelf leren zien en meten met de normen Gods. En daar gaat het om, hè. Nou goed. En dus, vers 20, maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel, de schepping dus, tot degene die het gemaakt heeft, de schepper dus, zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Het schepsel is geneigd de schepper ter verantwoording te roepen. Zo gaat dat. Tegenwoordig nog steeds. Uiteraard, de mens is het niet eens met het werk Gods. En dat op voorhand, want men weet er niks van over het algemeen. Maar heeft er wel meteen kritiek op. Zo gaat dat gewoonlijk. Hè? Maar goed. En maar de apostel ligt deze uitspraak toe. En hij zegt in vers 21. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp leem, wel te verstaan, te maken. Het ene vat ter ere en het andere ter onere. En hier wordt de schepper dus vergeleken met de pottenbakker, die inderdaad uit leem, uit aarde, dus hè, vermengd met een beetje water en zo, maar ja, dat is aarde bijna altijd, hè, in Nederland in elk geval, die daaruit inderdaad een vat maakt. En naar zijn goeddunken is uiteraard de gedachte. God maakt dat zelf al uit hoe hij dat doet, was de bedoeling. En zo wordt het hier dan ook inderdaad beschreven. Het is bovendien niet zomaar een idee, want het is wel degelijk ontleend aan het Oude Testament. Namelijk aan, in ieder geval aan Jesaja 45 vers 9. Dat zie ik er in mijn Bijbel ineens bij afgedrukt staan. Die zal ik dan ook maar even noemen. Jesaja 45 vers 9... Heel dat hoofdstuk is trouwens één grote messiaanse profetie. Want hoewel hoofdstuk 45 van Jesaja spreekt over Kores, de komst van Kores, Cyrus, die de Joden toestemming zou geven om terug te keren naar het land, gaat het over het hoofd van Kores heen over de Messias zelf, die de Joden, dat wil zeggen Israël, zal terugbrengen naar het beloofde land. Jesaja 45, vers 9. Wee dien die met zijn formeerder twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven, zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? De bedoeling is dat het aardewerk niet het recht heeft om van de pottenbakker, waardoor het gemaakt is geworden, om van de pottenbakker te zeggen, hij heeft geen handen. Ik weet niet of u begrijpt wat die uitdrukking betekent. De pottenbakker maakt namelijk, of geeft namelijk vorm, formeert namelijk het vat met zijn handen. Op de schijven, weet u wel, enzovoorts. En als je van een pottenbakker zegt, hij heeft geen handen, dat is ongeveer hetzelfde als dat van een wielrenner gezegd wordt, hij heeft geen benen. En die begrijpt altijd iedereen. He? Dan heeft hij wel benen, uiteraard. Maar in het jargon betekent het dat hij er weinig mee kan. In ieder geval slecht vooruit komt, laten we het zo zeggen. En als van de pottenbakker gezegd wordt, hij heeft geen handen, dat wil niet zeggen dat hij geen handen heeft, maar het wil zeggen dat hij er weinig mee kan. En dat er van de potten die gemaakt worden dus weinig terechtkomt. He? En je hoort het vaak zeggen trouwens, dat nou, als er dan een schepper is, dan heeft hij het er maar slecht afgebracht. Ik heb het meerdere malen horen zeggen. Hij heeft kennelijk voor de spiegel gestaan, hij heeft de eigen tekortkomingen vastgesteld en geeft daarna de schepper de schuld. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, zeg ik dan altijd. Maar vooruit. Maar het schepsel heeft dat recht uiteraard niet, logischerwijze. De pottenbakker kan zelf doen. Zelf uitmaken wat hij doet. En zo verder. Nou ja goed, en daarna komt de formeerder Israëls aan het woord. Met kritiek op Israël vervolgens. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Waar ik het wel over wil hebben is over Jeremia hoofdstuk 18. Jeremia hoofdstuk 18. Prachtig schriftgedeelte. Zeker in dit verband. En terwijl u dat opzoekt, zeg ik hem alvast iets over in het algemeen. Als wij in het algemeen in het Nieuwe Testament zo'n duidelijke verwijzing vinden naar het Oude, begrijp me goed, ik noem het ineens niet meer een citaat uit het Oude, ik noem het een verwijzing naar het Oude, dan hebben wij de verantwoordelijkheid om dat in het Oude Testament ook daadwerkelijk op te zoeken, te lezen en te bestuderen, omdat dat bewuste schriftgedeelte kennelijk onderdeel uitmaakt van de uiteenzetting. Als de apostel Paulus het verhaal van die pottenbakker aanhaalt, kan het niet missen dat hij in Romeinen 9 vers 21 rechtstreeks commentaar geeft op deze woorden hier uit Jeremia 18 vers 1 tot en met 10. En daarom zou men dat schriftgedeelte erin moeten betrekken. Doet men dat niet, dan moet ik u zeggen, dan blijft er van Romeinen 9 tot en met 11 bitter weinig over. En dat is een van de problemen rond die drie hoofdstukken. Men leest alleen die drie hoofdstukken, men bestudeert die drie hoofdstukken, men komt er niet uit. En dat is logisch ook, want men doet niet wat men zou moeten doen. Het punt is, dat doet het maar eens de komende dagen. Tel maar eens hoeveel schriftgedeelten uit het Oude Testament worden aangehaald in die drie hoofdstukken. Het is onvoorstelbaar zoveel. En al die schriftgedeelten die aangehaald worden, maken dus onderdeel uit van de uiteenzetting van de apostel Paulus. En dat gebeurt met opzet zo. Zo steekt de Bijbel in het algemeen trouwens in elkaar. Gebeurt met opzet. Iemand die geen moeite doet om het te willen weten, zal ik maar zeggen, om het na te zoeken, zal er dus ook nooit één klap van begrijpen. En dat is ook precies de bedoeling. Per slot gaat het om verborgene dingen, zeker waar het onze tegenwoordige tijd en bedeling betreft. En op deze wijze worden deze dingen verborgen. Niet alleen in het oude, maar juist ook nog steeds in het nieuwe. Men zal ze na moeten zoeken. Het is niet zomaar voor de flauwekul dat er een Bijbeltekst geciteerd wordt. Het probleem is dat vele christenen zomaar te pas en te onpas een Bijbeltekst uit hun verband rukken en citeren. En we liggen daar niet wakker van. Want dat betekent in de praktijk meestal niet al te veel. Maar het punt is dat als het in de Bijbel zelf gebeurt, betekent het heel veel en je mist wat als je het niet nazoekt. Ik bedoel, als Hebreeën 2 zegt, wie is die mens dat gij zijn en gedenkt enzovoorts, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen en wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, dan betekent dat alleen nog maar wat. Als je het eerst opzoekt in Psalm 8, zit weinig anders op, om te zien waar het daarover gaat. En dan kun je begrijpen welk commentaar de apostel in die brief op dat schriftgedeelte geeft, want zo zit het in elkaar. Maar een commentaar is nooit te begrijpen als je niet weet waar het een commentaar op is. Toch? Als je de omstandigheden niet kent. Daar gaat het om. Dus nu naar Jeremia 18. Het woord dat tot Jeremia geschied is, vers 1 van de Heere, zeggende: maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers en al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Een christelijk beroep denk ik wel eens, pottenbakker dan dus. Hè? Maar vooruit, hè. Maar hij moest naar het huis van de pottenbakker. Het punt is namelijk dat God eertijds veelmaal, maar ook op velerlei wijzen, tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. Hebreeën 1 vers 1. En dit is een van die vreemde wijzen dan. Dat wil zeggen, God sprak niet rechtstreeks en in klare taal tot Jeremia. Hij liet Jeremia eerst het een en ander zien. En dat gaat dikwijls ook veel sneller. Nou goed. Dus wat deed Jeremia? Hij ging af in het huis des pottenbakkers en ziet, hij maakte een werk op de schijven. U weet hoe dat gaat, hè? Twee schijven met elkaar verbonden, horizontaal en draaiend om dezelfde as. De onderste wordt aangedreven met de voeten en met schoppen. Hè? Als hij geen benen heeft, dan heeft hij ook helemaal geen handen ook, denk ik wel eens. Maar laat maar zitten. Dus met zijn benen die schijven draaien brengen en op die bovenste schijf een klomp leem en dan met de handjes zo netjes vormgeven aan het vat, was de bedoeling, terwijl die klomp draait. Nou goed, hè? Dat is het moeilijkste, weet ik. Heb je het wel eens geprobeerd? Centreren, ja. Ja. Men maakt van één klomp een pottenbakkersvat. Mijn overgrootvader maakte gewoon klompen. Ik denk dat het. Nou ja, goed. Hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte. Vers 4, het vat dat hij maakte, hij was dus bezig een vat te maken, werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Ik weet niet of u het zich kunt voorstellen, maar hij was bezig een vat te maken, dat was ook duidelijk te zien, en ineens onder zijn handen zakt het hele ding in elkaar, vermoedelijk doordat de pottenbakker dat gewoon zelf doet. Heb je het wel eens gezien? Van de zomer weer naar de braderie, hè? Ja. En kijken hoe dat gebeurde. Zo meteen handbeweging is het hele vat weer weg en heb je weer gewoon die klomp leem. En dat het intussen ook de vorm had van een vat, ja, daar kan je er niet meer aan zien, het is weg. Vidi Fucci, zeg ik dan altijd. Maar. Goed. Het was weer weg. En dan staat er, toen maakte hij daarvan weer een ander vat. Uit diezelfde klomp leem natuurlijk, nog steeds, hè. Diezelfde klomp leem. Hij maakte daarvan nog een vat, zo kun je hem ook vertalen. Een ander vat, nog een vat. Opnieuw maakte hij een vat uit diezelfde klomp leem. Gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Want dat maakt de pottenbakker nog altijd zelf uit, wat hij maken wil. Maar waar het om gaat, is dat het eerste vat dat hij maakt verdwijnt. En er komt een tweede vat voor in de plaats. En als ik het zo zeg, dan zou je moeten denken aan Hebreeën hoofdstuk 10, waar staat: God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het is namelijk een vast beginsel dat God de eerste weg neemt en daar een tweede definitief voor in de plaats stelt. Uiteindelijk, ongeacht de toepassing die Paulus ervan geeft in Romeinen 9, kun je natuurlijk ook gewoon vaststellen dat het eerste vat wat de pottenbakker maakt is gewoon deze oude wereld. Het is immers aardewerk. Het werk zijn er handen, stof enzovoorts. Maar in tweede instantie maakt God uit diezelfde grondstof definitief een nieuwe schepping. Waarvan wij dan ook leren, enerzijds, dat God de oude weg neemt en er een nieuwe schepping voor in de plaats stelt, maar anderzijds leren we net zo goed dat God deze oude gebruikt en daar een nieuwe schepping uit doet voortkomen. Zo kun je het ook zeggen. Maar als je dit plaatje voor je hebt, is geen enkel probleem. Die heb je toch voorlopig, hè? Dat is heel fundamenteel. Maar al deze, alle grote bijbelse en eigenlijk goddelijke waarheden drukken zich nou eenmaal op een of andere manier uit in de geschiedenis en in het bijzonder ook in de geschiedenis van Israël. God maakt aan, maar ook in en door Israël zijn wegen bekend. Israël is altijd het aanschouwelijk voorbeeld van het handelen Gods, daar gaat het om. Vandaar dat dit beeld ook daarop van toepassing gebracht kan worden. Want kijk, daar staat er vervolgens, naar aanleiding van dit beeld, en dat plaatje moet u goed in de gedachte hebben, diezelfde klompleem. Wordt een vat dan, dan heb ik terug een klompleem en daarna alsnog definitief één vat. En daarover staat dan, vers 5, toen geschiedde des Heere woord tot mij, zeggende, zal ik ulieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Begrijp je me goed, o huis Israëls? Het is eigenlijk een beetje vreemd dat er staat, o huis Israëls, eerlijk gezegd. Ja, want het huis Israëls was tot voor kort, nou ja, pak een beet 100, 150 jaar voor de dagen van Jeremia, zo ongeveer, ik kijk niet op een jaartje, was het huis Israëls het noordelijke rijk van Israël, de 10 stammen namelijk. En hier wordt uitdrukkelijk echt alleen maar gesproken tot of over de 2 stammen van Israël eigenlijk. Het gaat over de 2 stammen die veroverd zouden worden door Nebukadnezar, de koning van Babel, en die bovendien in Babylonisch ballingschap zouden verdwijnen. Want daar gaat het over hier. En dat gebeurde allemaal in de tijd van Jeremia ook. En als het dan heet het huis Israël, dan moet je meteen even schrikken van, hey, het ging toch over het huis van Juda? Echt waar? Het verschil moet je goed kennen, hoor. Nou goed. Zal ik jullie er niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Zou deze profetie soms op wat meer van toepassing zijn dan alleen maar de 2 stammen van Israël? Want van oorsprong is de naam Israël van toepassing op heel Israël. 12, 13 stammen of hoeveel je er maar vinden kunt. Daarna op de 10 stammen en dus niet op de 2 en niet op Juda. Toch? En pas in derde instantie, als er helemaal geen andere mogelijkheid is, als namelijk de 10 stammen in ballingschap verdwenen zijn en de naam zijn kwijtgeraakt en hoe het maar heten mag, ja, dan blijft er weinig anders over dan de titel, Israël, te geven aan, nou ja, dan maar aan de 2. Omdat er niks anders meer is van Israël. Zo werkt erfrecht immers ook. Niemand anders overgebleven is, geen bekende familie of wat dan ook, nou ja, dan gaat dat zo, toch? Niettemin wordt hier gesproken over het huis Israëls. Hetgeen toch op zijn minst suggereert dat deze uitspraken betrekking hebben niet maar op de 2, maar dat de 10 stammen daar ook in betrokken zijn. Die zijn hier al meer dan 100 jaar of zo in ballingschap verdwenen. Maar niettemin zijn ook aan die stammen uiteraard beloften gedaan. Dus we gaan weer verder. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls, spreekt de Heere. Zie, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. De dreiging is dus, dat de Heer zegt, nou ja, ik kan jullie toch gewoon weer terugbrengen, je bent wel een vat. En een vat is een ding, maar als er iemand was, dan was het een dienstknecht. Vaten zijn namelijk per definitie gereedschap. Zelfs bezems enzovoorts worden vaten genoemd in de Bijbel. Dat is nou eenmaal zo. Gerei, gereedschap. Moet je gewoon weten. Een vat is een stuk gereedschap, maar aangezien het meest voor de hand liggende gereedschap waar de mens zich van bedient een vat is, en hoe heet ze die, iets, een pan, een schaal, een kom, een fles, weet je veel, een beker. Toch, om die reden wordt de naam gegeven aan alle huisraad. Het heet altijd vaten. Alles wat in huis is, heel het meubilair, bestaat uit vaten, is het idee. En het hangt aan de muur. Aan een spijker. Ja, dat heb ik geleerd van Jezaja. Maar zo ging dat nou eenmaal, hè. Alles hing aan de muur. We hebben tegenwoordig kasten voor, maar laat maar zitten. Maar een vat dus. Maar Israël was een vat. Een stuk gereedschap namelijk in de hand van God. Een stuk gereedschap dat gebruikt zou worden zoals een vat in de enge betekenis van het woord zou gevuld worden met iets. En dus een bepaald doel zou krijgen. Zie? Nou goed. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israël, spreekt de Heer. Zie gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Vers 7. In een ogenblik. Een ogenblik. Nou ja, een bestaat niet, hè, dat weet u. Dus het wordt toch gewoon ogenblik. Ooit en een keer. Zekere tijd. Wanneer dan ook maar, want dat staat er niet bij. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Nou, dat gebeurde niet in een ogenblik in de zin van een oogwenk, in één moment, van de ene seconde op de andere, of nog sneller. En dus betekent het gewoon dat een keer dit de Heer zou doen, namelijk dit koninkrijk uitrukken, afbreken en verdoen. Wanneer dan ook. Op zeker moment. En dat is precies wat in Jeremia en via zijn tijdgenoot Ezechiël uitgebreid wordt aangekondigd. De ondergang van de Joodse staat. En uiteindelijk de ondergang en verwoesting van Jeruzalem. En daarmee de ondergang van het Tweestammenrijk. In navolging overigens van het Tienstammenrijk. Want dat had datzelfde lot al veel eerder ondergaan. Voor alle duidelijkheid, de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar was ongeveer 587 voor onze jaartelling. En de wegvoering van de tienstammen van het noordelijke rijk dus was in 722. Dus dat scheelt nogal wat. En de ondergang van de Joodse staat speelde zich af gedurende enige jaren. Vanaf 606 voor onze jaartelling, naar mijn beste weten. 606 voor onze jaartelling, de eerste verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. Met daarbij de wegvoering van Daniel en zijn drie vrienden enzovoorts. 606 voor onze jaartelling. En 19 jaar later, in 587, klopt dat? Ja, 587 pas, werd Jeruzalem voor de derde keer veroverd en toen ook daadwerkelijk verwoest. En daartussenin, in 598, was de tweede verwoesting of verovering van Jeruzalem. En toen begon de ballingschap. Toen werd het volk grotendeels weggevoerd in ballingschap. En het beetje wat er overbleef, daarover kwam dat oordeel van de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem. Dus het speelde zich af gedurende een periode van pak en beet 19 jaren. Als je strikt neemt. Zie. Dus het was niet in één ogenblik in de zin van één oogwenk. Maar wel op zekere tijd. En het punt is, de Heer had dit volk verlost uit Egypte, gebracht in Canaan. Hij had hen rechters gegeven, ik luister even naar Stefanus. Hè. Had hen rechters gegeven gedurende vele jaren. En uiteindelijk een koning en uiteindelijk zelfs een koning uit de stam van Juda. David namelijk, het Davidische koningshuis. Maar de Heer zegt, ja dat kan er wel wezen. Ik zal spreken over een volk en een koninkrijk. Maar ik zal het uitrukken en afbreken en verdoen. Op dezelfde wijze dat de pottenbakker dat vat bezig was te maken, of maakte, van die ene klomp leem. Voor het ene moment op het andere, dat ging maar kort natuurlijk, was het gewoon weer één klomp leem en was het hele vat verdwenen. Nou ja, het was ik nog niet helemaal af, eerlijk gezegd. Maar ja, onder het oude verbond in de oud-testamentische tijd was er sowieso nooit wat af, als u begrijpt wat ik bedoel. De hele oude testamentische tijd kenmerkt zich door beloften gehad. Beloften met betrekking tot de toekomst, de komst van de Messias in het bijzonder. En al wat daar dan mee samenhing, uiteraard. Maar goed, meneer zegt, ik zal toch kunnen doen zoals die pottenbakker. Namelijk, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken, afbreken en verdoen. Dus drie keer hetzelfde uiteraard, en op het verschil van die uitdrukkingen ga ik niet in. Het heeft namelijk van doen met hoe men dan tegen Israël eventueel aankijkt. Maar dan verder, hè, maar vers 8. Maar indien datzelfde volk, over het welk ik gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedachte doen. En berouw hebben wil gewoon zeggen, betreuren in de zin van, niet dat men er zo treurig over is, maar gewoon de veranderingen aanbrengen. Het goed maken weer, dat is wat berouw hebben is. Kun je heel lang moeilijk over doen, maar dat is wat het betekent gewoon. Hij berouwde God dat hij de mens gemaakt had, staat er bij gelegenheid. Ja. Hij kwam er dus ook terug, op terug. Dus ik doe hem weg. En hij had er verdriet van ook nog. Toch? Ja. En toch was het geen fout of misser. En dat is met dit ook zo uiteraard. Goed, er staat dus maar, indien datzelfde volk, over het welk ik zo gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedachte doen, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Net zo gemakkelijk als dat hij een oordeel brengt over een volk, maar het uitroeit om zo te zeggen, het verdoet, uitrukt, dan wel afbreekt. Zo kan hij ook weer een koninkrijk planten tegenover uitrukken, is dat uiteraard. Hè? Dat ik het zal bouwen en planten. En dan vers 10, maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Je kunt dus van twee kanten binnenkomen. De Heer brengt een oordeel en zegt, nou ja, als het zich bekeert, dan breng ik weer het goede. Maar andersom, als het daar niet bij blijft, dan breng ik het kwade. Dat is het algemene beginsel. Maar het gaat erom dat wat de Heer hier zegt, via of tot Jeremia, toch beschouwd moet worden uiteraard als commentaar op het werk van die pottenbakker. En wat er gebeurde, was het ene wat werd gebouwd, maar het werd inderdaad vernietigd. Namelijk, het werd uitgerukt, afgebroken, dan wel verdaan, met de woorden van vers 7 uiteraard. Want vers 7 is daarop van toepassing. Maar de andere uitspraak, indien dat volk over welk ik gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. En ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Zal oprichten dus, als het ware. Dat slaat uiteraard op dat andere vat. Meer hebben we niet gezien en meer heeft Jeremia ook niet gezien. Dat slaat op het tweede vat dat gemaakt werd uit nog steeds diezelfde klomp leem. Hebben die nog? Maar ze waren echt allebei uit hetzelfde leem. En het eerste vat verdween en is een beeld van een volk waarover de Heer een oordeel brengt. En het tweede vat uit diezelfde klomp leem is een beeld van een volk dat door God wordt opgericht. Uit dezelfde grondstof. En bovendien, het commentaar van de Heer was, zal ik niet met u kunnen doen gelijk deze pottenbakker. O, huis Israëls, waar is die klomp leem dus een beeld van? Van het huis Israëls. Dat is zo moeilijk. En nou komen we in de problemen. En wij niet alleen, commentatoren ook allemaal. Men is daar het lang niet over eens wat het nou echt betekent. En dat is met symboliek heel dikwijls het geval natuurlijk. Wat men niet weet, wat men niet kent, kan men er ook niet in zien of herkennen, uiteraard. En daar zit het probleem. Je kunt natuurlijk zeggen, oh laat ik eerst de reformatorische nemen. Vind je dat goed? Ja. Nou, goed. Dan is dat eerste vat wat gemaakt wordt, is een beeld van Israël. En er komt een oordeel over. En al wat voor Israël bestemd was, blijft dus een beetje hangen, want Israël is geoordeeld. En daarna wordt het tweede vat gemaakt, en dat is uiteraard de kerk. Toch? En komt in de plaats van Israël. Tweede vat komt toch in de plaats van het eerste. Nee, er is weinig tegenin te brengen, hoor. Maar ik heb er nog wat achter de hand voor u. Maar er is weinig tegenin te brengen. Eerste wordt gewoon, tweede komt er in de plaats. En dan heb je nog natuurlijk dat je ook heel gemakkelijk kunt aantonen dat leem in de eerste plaats gewoon een beeld is van de mens. Heel de mens is immers een aardevat, uit de aarde geformeerd. Adam al. Was geen Israëliet. Dus gewoon een mens. Hele mensheid bestaat. Is uit de aarde aards en zal tot de aarde wederkeren enzovoort. Is dus als het ware leem. En God maakt uit die mensheid eerst het volk Israël. Maar ja, dat deugde nergens voor. Dus toen maakte God uit die mensheid maar een ander volk. En dat is dan kerk. Ik zeg het opzetten kerk, want dat is ja gewoon wat men in die kring dan ook gebruikt. Gewoonlijk. Hebben we die nog? Maar een probleem is dat de Heer daar niet over sprak tot Jeremia. Hij zegt, ik kan met u toch doen wat die pottenbakker deed met die klomp leem. Waar is dus die klomp leem een beeld van? Niet van de mensheid in het algemeen, maar van Israël. En nou wordt hij dus moeilijk, als hij dat vol wil houden. Toch? Nou ja, daar is ook een variant op. Die variant die luidt, God maakte Israël tot volk, uit die klomp leem. Dat is het oud-testamentische Israël, uiteraard, lopend tot in de dagen van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Toen was het volk ongelovig, daar gaat het immers ook om in Romeinen 9 tot en met 11. Toen was het volk ongelovig en werd het geoordeeld. En daarna maakt de Heer alsnog een vat, dat wil zeggen, hij zal datzelfde Israël in de toekomst alsnog herstellen, in de dagen van zijn wederkomst. Er is er nu wel een oordeel over gebracht, maar geduld, de pottenbakker maakt uit die klomp leem, want in die gedachte is het nu nog steeds een klomp leem weer, zal hij uit die klomp leem alsnog in de toekomst een vat maken, en dat is ook goed te verdedigen. Toch? Ja, goed. Ik zeg, het is goed te verdedigen. Maar er zijn altijd dingen waar je over struikelt in het verhaal. Toch? En ik zal maar niet de diverse varianten en de argumentatie daarbij noemen, anders ben ik hier de hele avond over bezig. Dat was echt niet mijn bedoeling. Maar ik zal u een andere geven. Het punt is dat de apostel deze profetie aanhaalt in Romeinen 9 met betrekking tot de relatie van Israël tot de gemeente. Ik ben mij bewust dat er zijn die zeggen, nou ja, het gaat over die ene klomp leem en dus gaat het niet over de gemeente, maar alleen over Israël. En het is dus een oude brief van Paulus en toen wist hij nog niet over de gemeente. Dat is ook een manier om iets weg te redeneren natuurlijk. En om je problemen op te lossen. De makkelijkste manier is trouwens gewoon echt letterlijk ook uit je Bijbel te scheuren, dan ben je er ook vanaf. Maar, nee, dat komt daar dicht in de buurt, sorry. Ik heb daar geen goede woorden voor over, helemaal niks. De apostel spreekt namelijk echt over het oordeel dat over Israël, namelijk het Joodse volk uiteindelijk. Hè? Want daar gaat het over, dat wat van Israël over was. Het oordeel wat daarover gekomen is en daarna de gemeente waarvan hij dan toch echt leert, hoe je dat ook keert of wendt, de gemeente in onze dagen de positie van Israël inneemt, zelfs onder die naam. Wij stammen weliswaar niet van Israël af. Maar ja, Rut ook niet, zeg ik altijd. En weet u die andere die ik altijd noem? Caleb ook niet. Heb ik ze weer gehad. Toch? Maar ze waren wel Israëlieten. Op andere gronden, maar niet op grond van afstamming. En het punt is dat de gemeente wel degelijk beschouwd wordt als Israël. Ongeacht of wij allemaal als leden van de gemeente wel van Israël afstammen. Dat heeft er niet zoveel mee te maken. Eigenlijk helemaal niks. Maar dat hebben we in het eerste deel van Romeinen 9 al gezien. Want er staat het is niet een kwestie van afstamming. Het is een kwestie van verkiezing. Het is een kwestie van hoe God rekent en zo verder. Wat ik probeer te vertellen is dit. Dat in werkelijkheid de betekenis van deze uitspraak ergens ertussenin ligt. De gedachte is namelijk dat de gemeente naar bijbelse maatstaven en zelfs naar aardse maatstaven, juridisch, wel degelijk Israël is. Niet maar in geestelijke zin, maar ook in veel letterlijke, aardse en wettige zin. Want kijk, die uitdrukkingen hier, Nee, laat ik eerst wat zeggen over die pottenbakker. Het wordt ook in een razend tempo verteld, hè. Hij maakt een werk op de schijven. Goed, en dan, dat is... Jeremia komt binnen en dan is hij de pottenbakker bezig. Hij was bezig een werk te maken op de schijven. En wat gebeurt er dan? Het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers... en hij maakte daarvan weder een ander vat. Er staat dan, toen maakte hij dat... Er staat gewoon en, hoor. Gewoon achter elkaar door. En hij maakte daarvan weder een ander vat... gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. En als ik me dat zo voorstel, zonder er moeilijk bij te doen... dan denk ik, die pottenbakker was niet tevreden met het vat. Die drukt hem in elkaar en zegt, ik begin gewoon ooit overnieuw. Huh? Heb je het ooit geprobeerd? Iedereen die het ooit geprobeerd heeft, weet waar het over gaat. Huh? Zo gaat het. Dat is wat je leert. Wat je het eerste leert is om je misbaksels... om die, zeg maar zeggen, alles wat mislukt is weer terug te brengen... tot die ene klombleem. Netjes in het midden gecentreerd, broeder. Inderdaad, ja. Nou goed, zo werkt dat toch? En het punt is dat als het oordeel gebracht wordt, als het ware... over dat eerste vat, dan is het op dat uit dezelfde grondstof alsnog een ander vat gemaakt zou worden. Niet ooit een keer later pas, maar meteen. Uiteraard. Nou ja, tenzij anders vermeld, maar dat lees ik hier niet. En daarna komt het commentaar, en het commentaar is... Vers 7. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk... dat ik het zal uitdrukken, afbreken en verdoen... En aan de andere kant, vers 9, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Met hoeveel tijd ertussen? Als u mij vraagt, helemaal niks. Want ik zie hier niet in de toekomst, het toekomstige herstel van Israël of van het Joodse volk. Dat kan niet, want dan kan Paulus het niet aanhalen in Romeinen 9 en toepassen op onze tegenwoordige tijd. Dat kan dus niet. En waar het dus om gaat, is dat het eerste vat wat geoordeeld wordt, is inderdaad een beeld van het Joodse volk. Dat wat van Israël over was officieel, met het Joodse volk. Het tweede vat is de gemeente. Kan ook niet missen. Komt in de plaats van het eerste, neemt ook inderdaad de functie. Het is immers een vat. Dan heeft het een functie op een of andere manier. Neemt inderdaad de functie van het Joodse volk over. Maar wat erachter steekt is dat het Joodse volk en de gemeente volstrekt dezelfde oorsprong hebben. Uit dezelfde klomp leem en die klomp leem, dat is Israël. Als u begrijpt wat ik bedoel. Begrijpt u me of moet ik hem nog iets verder uitleggen? Waar het me om gaat is gewoon de eenvoudige waarheid dat toen... En dan ben ik eind voor dit verhaal in Jeremia, dat toen ooit het oordeel kwam over Israël, ik heb het over de 10 stammen van Israël, dat was het huis Israëls, in hun dagen. Toen in 722 voor onze jaartelling via de Assyriër een oordeel kwam over de 10 stammen van Israël, toen ging de naam Israël, omdat hij nergens anders naartoe kon meer, ging dus alsnog naar de 2 stammen. Begrijp je me goed, de 2 stammen hadden zich van Israël afgescheiden. Dat is het echte verhaal, zo staat het ook in de Bijbel. Ze hadden zich van Israël gedistanceerd. Maar later kwam de titel en naam alsnog bij hen terug. Niet door hun verdiensten, maar door het gebrek aan verdiensten van die 10. Begrijpt u? Dus toen de lijn van de 10 stammen, de historische lijn van de 10 stammen, werd afgebroken... En toen zij verdwenen in Assyrische ballingschap, ging de naam Israël alsnog over naar de 2. Het waren de 2 stammen, Juda, en ze waren de erfgenaam min of meer van de titel Israël. En zo worden ze bij gelegenheid ook aangeduid. Soms. Ook lang niet altijd, maar soms. Maar het verhaal is dat daarna de lijn van de 2 stammen... wel degelijk ook afgebroken is. Uiteindelijk, in de dagen van de eerste komst van Christus... de tijd van handeling, of hoe je dat maar zegt... maar in ieder geval, toen hen het evangelie gepredikt werd... en zij als volk ongelovig waren en bleven met grote nadruk... kwamen zij onder het oordeel Gods. Hetgeen trouwens ook voorzien was en al lang was aangekondigd dat het zo zou gaan, in profetisch woord en ook door de Heer Jezus zelf. Maar dat betekent dat die lijn van de twee stammen als erfgenamen van de titel Israël inderdaad ook afbrak. En eigenlijk gebeurde dat al bij de dood van de Heer Jezus. Hè? Maar goed, daar gaat het me nou niet specifiek om. Maar die lijn brak af. Nou goed, dan zit je weer met die naam Israël. De twee stammen zijn weg. Wat moet je nou, als executeur testamentair? Want zo heet dat sinds de Napoleontische tijd, broeder, ja. Executeur testamentair. Wat moet je nou, als je het testament moet uitvoeren, hè, als notaris of zo zal ik maar zeggen. Wat moet je nou, wie erft de titel? Dan ga je op zoek naar de verwanten. Toch? En dus alsnog zoeken zouden misschien die 10 niet nog ergens zijn. En natuurlijk, die zijn nog ergens, dat weten wij. Want die zouden in ieder geval weer boven water komen. Het water zeg ik altijd van de Volkerenzee. Ze zouden weer boven water komen in de dagen van de wederkomst van Christus in elk geval. We zouden de 2 en de 10 stammen weer 1 worden. Dus ze moeten ergens zijn. En het hele punt is dat die naam Israël dus alsnog van de 2 teruggegaan is. Alsnog naar de 10 stammen. Dat is het verhaal. En daaruit en daardoor is inderdaad de gemeente ontstaan. En voor zover men gelovig is, maakt men dus deel uit van, als het ware dat 10 stammenrijk, of hoe moet je dat zeggen? Dingen kun je eigenlijk niet nauwkeurig en tegelijkertijd kort zeggen, maar ik doe mijn best zo. Hè? Het hele punt is dus dat de gemeente is dat tweede vat hier uit Jeremia 18, maar voortgekomen uit diezelfde klomp leem waar het Joodse volk ook uit voortkwam. Uit Israël namelijk. En dan heb je weer de vraag, wie is nou Israël? En Paulus in Romeinen 8, deze zegeningen, eerst geboorterecht en al dat soort dingen meer. Heerlijkheid, erfgenaam enzovoort. Zoonschap komt terecht bij degene die geloven in onze tegenwoordige tijd. Bij de gemeente dus. Dan zeggen we, dat kan toch niet, want het was toch beloofd aan Israël? En dat is een verkeerde vraag, het is namelijk het verkeerde uitgangspunt. Dat kan toch niet, want het was toch beloofd aan Israël? Het kan wel, mede omdat het beloofd was aan Israël. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is wel degelijk Israël. Op dezelfde wijze als dat het Joodse volk Israël was. Daar gaat het maar om, moeilijk is het niet. Bovendien, dat ogenblik in vers 7 is als u mij vraagt, en dat neem ik aan, anders hoef ik niet te komen vanavond natuurlijk, is als u mij vraagt hetzelfde ogenblik als dat van vers 9. Terwijl het oordeel kwam over het ene vat, werd meteen het andere gebouwd. Dat is de beslissing van de pottenbakker. Die zegt, dit wordt niks, weg ermee. Waarom? Nou, om een ander te gaan maken uiteraard. En dat is wat de Heer doet. Begrijp me goed, dat eerste vat was ook niet af. En het tweede vat vermoedelijk ook niet. Dus hoe je dat zegt. Ten slotte, onze bedeling is ook nog niet ten einde. Het is nog niet af. Het resultaat moet in de toekomst alsnog gezien worden. Maar het gaat erom dat de bouw van de gemeente wel degelijk in de plaats komt van Gods werk aan het Joodse volk. Het is van groot belang om dat te zien, want dan zijn we meteen weer van die verwarring van onze dagen ook af, waarin men meent dat het werk Gods is waar te nemen in het Joodse volk in onze dagen. Alsof de Heer ineens Zionist geworden is, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat is toch niet zo? Nee, goed. Het werk van de Heer, het werk dat de Heer doet, doet hij aan de gemeente, aan ons. En wat het Joodse volk betreft, dat komt straks in de toekomst. Nee, niet weg. Dat dus inderdaad dat Joodse volk in de toekomst alsnog hersteld zal worden, tot geloof zal komen. Dat is inderdaad waar. Hetzelfde geldt net zo goed voor de 10 stammen. Maar neem niet weg dat de apostel Paulus dezezelfde profetie toepast op de dagen waarin wij leven. En daar gaat het om. Dat is ook een van de problemen die er altijd is met betrekking tot dit soort onderwerpen. Het feit dat bepaalde profetische uitspraken duidelijk en zwart op wit van toepassing zijn op de bekering van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus, neemt niet weg dat ze daarnaast net zo makkelijk van toepassing kunnen zijn alsnog en daarnaast op onze tegenwoordige tijd en daarmee op de gemeente. En andersom, hangt er maar vanaf van welke kant we binnenkomen. Als Paulus schrijft in de Efezebrief dat God Jood en Heiden één maakt in Christus, en dat is de gemeente, dan is dat net zo goed een toepassing van profetieën uit het Oude Testament. Maar als je ze daar in het Oude Testament leest, dan gaat het over de eenwording van de 2 en de 10 stammen van Israël. Je kan het ook niet helpen, maar het is zo. Dat staat er gewoon, hè. Juda en Efraïm, Ezechiël 37, zouden inderdaad weer één worden. Eén koninkrijk, één kudde, dan wel één stuk hout of één boom of hoe je het maar vertaalt. Dat staat er allemaal. En ik heb er niet de minste twijfel over dat zowel de Heer Jezus in Johannes 10 als ook de apostel Paulus in bijvoorbeeld Efeze 2 en nog zo wat schriftgedeelte diezelfde uitspraak van toepassing brengt op onze tegenwoordige tijd. Dan heet het Jood en Heiden die één worden in Christus. En onder één hoofd gebracht worden enzovoorts. Maar Jood staat voor de 2 stammen, wie zijn dan die heidenen? Toch weer de 10 stammen dus, want dat zijn heidenen. Klopt precies. Bij de naam Israël zou je trouwens de eerste denken toch weer aan de Joden, dus ik kan het moeilijk zo zeggen. Jood en heiden. Maar het is wel degelijk, 2 en 10 stammen, daar gaat het nou eenmaal om. En nogmaals, voor alle duidelijkheid, want ik doe mijn uiterste best om de misverstanden te vermijden. Dat heeft met uw en mijn afstamming helemaal niks van doen. Het enige wat mee van doen heeft is met de afstamming van King Craddock in de tijd, de Britse vorst die tot geloof kwam. Door de bediening van, die hele familie trouwens, door de bediening van Jozef en Arimathea en later de bediening van de apostel Paulus. De eerste in Engeland, de andere in Rome. Enzovoorts. Daar gaat het alleen maar om. Waar stamde die man vanaf? Wie was hij eigenlijk? Rechtens. En de rest doet absoluut, maar dan ook helemaal niks ter zake. Hoe interessant het soms ook kan zijn, maar daar gaat het helemaal niet over. Speelt geen rol van enige betekenis. Ieder die gelooft, zou deel krijgen aan de zegeningen die gegeven zouden worden door de koning van Israël. Pas not, ook in de 1000 jaren zal heel de wereldbevolking onderdeel uitmaken van het Israëlitische wereldrijk. En staan onder de koning van Israël. Die begrijp je toch? In u, dat is toch de fundamentele belofte aan Abraham. In u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Nou ja, in u en in uw zaad. Het welk is Christus. Dus waar het gaat om persoonlijke zaligheid, een persoonlijke positie, maakt het geen enkel verschil. Maar waar het gaat om de positie van dit specifieke volk voor zijn naam, dat koninklijke en priesterlijke volk, dat tot zoon zou gesteld worden, ja, dat speelt wel degelijk een rol. Nou goed. Ik hoop dat deze woorden duidelijk zijn uit Jeremia. Het is in ieder geval zo dat de apostel ze aanhaalt en ze op onze dagen van toepassing brengt en er als ook nog commentaar op geeft. En dan gaan we dus terug naar Romeinen 9 vers 21. Heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? Ik hoop dat duidelijk is dat dat vat ter ere, dat hier het eerst genoemd wordt, het tweede vat is uit Jeremia 18. En dat het vat ter onere het eerste vat is uit Jeremia 18. Sommigen hebben dan moeite, zeggen, ja, dat kan toch niet, dat is toch de verkeerde volgorde. Zeg ik, nee, volgorde is niet noodzakelijk een tijdvolgorde. Hier wordt gewoon het vat ter ere het eerst genoemd en dat lijkt me ook logisch. Als je dat soort terminologie gaat hanteren, dan de eervolle dingen alsjeblieft het eerste. Toch? Lijkt me ook niet zo moeilijk. En het oneervolle, nou ja, dat wordt dan ook nog genoemd. Inderdaad, ja, dat kan. De volgorde was andersom. En daarna zeg ik, mocht u problemen hebben met de verwisseling van deze twee, dan moet ik u zeggen dat u daar op bladzijde 1082 van uw Bijbel al lang aan gewend moet zijn, want het begint al ongeveer op de eerste bladzijde van de Bijbel. Nou, ongeveer. Dat beginsel van er zijn er twee en ze worden verwisseld. Toch? En het wordt er in heel Genesis bij ons ingehamerd. He? En hier kom je dat dus ook tegen. Dus ook niks moeilijks aan. Nou goed, en dan nog nader commentaar in vers 22. En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken. Wat wilde God? God wilde zijn toorn demonstreren. Begrijp je me goed? Het is wel leuk als je langmoedig bent. Maar mensen vinden je dan al gauw een doetje. David, het komt uit de Jiddisch. David, doetje. Maar goed, ze vinden je al gauw dan een watje heet zoiets tegenwoordig, ja. Noem nog eens een paar van... Nou goed. Een softie. Ja, ja. Iemand die over zich laat lopen enzovoort. Dan heet het langmoedig. Dat is een positieve eigenschap. Maar als het negatief, kan ook negatief geïnterpreteerd worden, dan ben je een watje. Ja, was iets met rozenwater, ja. Ja. Nou goed. Anyhow. En God die langmoedig is en genadig en barmhartig en goede tieren, heeft dus bij gelegenheid de reputatie dat hij over zich laat lopen. En dus wordt zijn naam gelasterd. Juist omdat hij een genadig en barmhartig en goede tieren God is. Dat is allemaal in de Bijbel. Maar wij zouden nooit tot die conclusie kunnen komen, omdat wij de geschiedenis van Israël kennen. Waarin God zijn toorn en zijn macht bekend heeft gemaakt. Waarbij je aan de ene kant, nog steeds vers 22, met veel langmoedigheid verdragen heeft. In oud-testamentische tijd, in de dagen in de woestijn en hoe het maar heet, de macht wordt vele malen aangehaald in de Bijbel. De Heer was langmoedig over dat volk, maar niettemin heeft hij uiteindelijk toch een oordeel over dat volk gebracht. Ten aanschouwen van heel de wereld. En dus God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken en demonstreren, heeft met vele langmoedigheid verdragen deze vaten des toorns, die nou eenmaal tot het verderf waren toebereid. Het hele punt is dat de roeping van Israël in oud-testamentische tijd onder de wet, dat is niet het einde ervan, van het verhaal, maar voor zover Israël onder de wet leefde en geplaatst werd van Gods wegen, was het opdat God aan hen of door hen zijn toorn zou demonstreren aan heel de wereld. Hij gaf hen zijn wet en hij zei, je zult je dan moeten houden. Is dat oké? Okay? Ja, dat was oké. Okay. Enzovoorts. En zo ging dat. Maar waar men de wet dus overtrad, en niet eenmaal, daar hebben we het niet over, maar waar het systematisch gebeurde en waar men de Heere, hun God, niet in erkentenis hield, enzovoorts, heeft God dan aan schouw over heel de wereld, als Jehovah, de God van Israël, een oordeel gebracht over zijn eigen volk. Zo is dat gegaan. En wij kennen dus inderdaad een God die recht doet en die oordeelt en die daartoe de macht heeft ook inderdaad. En de volgende fase van het verhaal hebben we al over gesproken naar aanleiding van eerdere hoofdstukken in dezezelfde Romeinenbrief. De volgende fase is dat we weliswaar een God hebben die liefde is, dat is algemeen bekend tegenwoordig in de wereld, de God van de Bijbel een God van liefde is, neemt echter niet weg dat God een onbarmhartig oordeel gebracht heeft over de zonde. Ook over uw en mijn zonde overigens. Ja, wie de wet overtreedt sterft zonder barmhartigheid. Onder twee of drie getuigen. Zo is dat. En dat, zo is dat ook gegaan. Want God vergeeft niet maar gewoon onze zonde. Zo van hij slikt ze. Hij heeft een groot incasseringsvermogen. En het is tegen zijn natuur om ze kwalijk te nemen, dus hij rekent ze niet toe. Zo is het helemaal niet. God heeft namelijk een rechtvaardig oordeel gebracht over goddeloosheid en de zonde enzovoorts. En het resultaat was dat de Heer Jezus Christus inderdaad gekruist werd. Voor onze zonde. En zo verder. God heeft zijn toorn bewezen. En hij zal het in de toekomst alsnog doen, weer beginnende bij Israël overigens. Want de volgende fase op Gods kalender is dan toch echt die grote verdrukking die over het Joodse volk zou komen. om het alsnog tot bekering te brengen. Zie. Nou, hoe dat ook zij, ezel onder de wet wordt genoemd een vat ter onere. Dat kan trouwens ook niet missen. De wet demonstreert sowieso oneer. Ieder die onder de wet leeft, bevindt zich daardoor onder de vloek. En dat is het tegenovergestelde van een eervolle positie uiteraard. Het is niet roemrijk, onder de wet, aan de wet valt geen eer te behalen. Ieder die onder de wet leeft, leeft onder de vloek en het loopt uit op de dood. En de vloek van de gekruisigde uiteraard. Dat is wat het is. Daartoe dient de wet. Waartoe dient dan de wet? Waartoe dan de wet? Weet u nog? Wel, zij is om der overtredingen wil erbij gesteld. Opdat de overtredingen zouden toenemen, dat de zonde zou toenemen. De demonstratie van al het oneervolle in de mens. Of hoe zeg je zoiets? De demonstratie van het feit dat de mens sowieso oneervol is. In elk geval. En God brengt er een oordeel over en heeft dat gedemonstreerd. Daartoe de wet en daartoe ook Israël. En dan weet ik wel, zijn altijd mensen die... Ik heb altijd zo'n probleem met die oppervlakkigheid van de moderne mensen. Dan zegt men altijd, ja dat is ook erg, want die mensen bedoelden het goed enzovoort. Dan zeg ik, daar heb ik het toch niet over. Ik heb het over het volk als volk. Nee, het is heel simpel. Als je onder die wet niet kon leven en niet wilde leven, dan ging je toch gewoon er vandoor. Ging je toch gewoon het land uit? Die wet gold alleen in dat land. Dus de wet des lands, deze ben je mijn volk? Oké, dan woon je in mijn huis en onder die regels. En elke Israëliet was vrij om te gaan, om het land te verlaten en zeggen... Zie maar, dat is mij te zwaar. Op dezelfde wijze als zoveel Nederlanders in de tijd hebben geroepen... Nou, tabé dan, ik groet u, mijn lief Nederland en... En ze gingen naar Nieuw-Amsterdam, dan wel naar Ermelo natuurlijk, maar... Kan je dat hier zeggen, Ermelo? Maar, ja, jij denkt aan Ermelo Zuid-Afrika, die bedoelde ik ook. Maar daarna dacht ik, ja, als je de halverwege de Veluwe zegt naar Ermelo, dan verstaan ze wat anders. Hoe heet dat hier eigenlijk? Nee, ik bedoel... Nou ja, laat maar zeggen... Ga je naar Vogelenzang of naar Ermelo of naar Zuid-Laren of... hoe heet het? Waar ga je hier naartoe? Heilo. Ja. Heilo? Oh, nou ja. Dat bedoelde ik dus niet, hè. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen... Er zijn nu eenmaal mensen die zeggen... Nou, dit land is mij te klein en onder deze cultuur... en deze omstandigheden, onder deze voorwaarden wil ik niet leven. Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula... Juist. En nooit kwam weer een bordje melk. En zo waren we toch nog in Zuid-Laren, geloof ik. Maar, laat maar zitten. Maar dat kon de Israëliet ook. Ze waren geen gevangenen in het land. En toen ze niet aan de wet zich wilden houden... Ook de nationale wet en zo die de Heer hen gegeven had. Toen zei de Heer, eruit, dan hoor je hier niet. Want het is mijn huis. Wegwezen dan. Zo zit dat gewoon. Dat wil zeggen, geen enkel individu hoefde daar de dupe van te worden. Maar dan moet men zelf wel de verantwoordelijkheid op zich nemen, uiteraard. Dus daar gaat het nou eenmaal om. Men zou het verschil zien tussen het volk als zodanig en de eventuele leden van het volk. Die leden van het volk hebben los van het volk ook een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. En daar gaat het om. Ze konden ook wegwezen. En ik herinner u trouwens aan het feit dat... Dat toen de beleg rond Jeruzalem geslagen werd, want ze weet zoiets. Alkmaar hebben ze dat ook gedaan, ja dat klopt. Nou, maar toen het beleg rond Jeruzalem geslagen werd, werd het daarna weer opgeheven, zodat iedereen er alsnog uit kon. En de Heer had gezegd, als dat gebeurt, dan moet je wel vluchten. Maar Jeruzalem zal verwoest worden, ze kregen de kans. Maar ze zeiden, kijk eens, de Heer heeft ons verlost, want er waren waarschijnlijk wat evangelischen die zeiden, de Heer zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen voor alle volkeren en de volkeren zullen niet kunnen tillen en de Heer zal Jeruzalem redden. Nee, zei de Heer, ik zal Jeruzalem verwoesten. En hij deed het ook. Niettemin gaf hij ze nog een kans om alsnog de stad te verlaten. En dat gebeurde in de dagen van Nebukadnezar, dat gebeurde in de dagen van de Romeinen, Titus, die andere verwoesting van Jeruzalem. Nou ja, en de toekomende vermoedelijk ook. In welke vorm dan ook. Maar goed, maar het gaat maar om het beginsel. God zou aan Israël zijn toorn bewijzen. En daartoe diende Israël onder de wet. En je kunt niet ontkennen dat dat gebeurd is. Maar daarna maakte God een andere vat, en dat is de gemeente. Die vinden we in vers 23. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. En tevoren bereid tot heerlijkheid, die uitdrukking die kent u toch ongeveer uit het voorgaande hoofdstuk, uit Romeinen 8. God heeft ons tevoren bestemd tot zonen, gepredestineerd om tot zonen te worden gesteld om heerlijkheid te ontvangen. Dat zijn de woorden daar, die woorden worden daar gebruikt. Nou, dat is inderdaad de gemeente. Maar als u mij vraagt, rechtstreeks afkomstig uit de andere tak van Israël. En daar gaat het om. En dat is wat in deze profetie wel degelijk ligt opgesloten. De gemeente wordt dus aangeduid als vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, dat zat allemaal in het plan. Tevoren verordineerd om tot zonen te worden gesteld en tevoren uitverkoren trouwens in Christus van voor de nederwerping der wereld en hoe het allemaal maar heten mag. Allemaal onderdeel van zijn plan. Daar gaat het maar om. En daarna stel ik vast dat zoals een Israëliet zich kon distancieren van Israël. Zo van, ja, maar onder die voorwaarden kan ik niet leven. Zo zijn er in onze dagen plenty die vluchten als het ware uit de gemeente en zeggen, ja, maar onder die voorwaarden wil ik niet leven. Ik wil toch niet leven uit de heerschappij van de genade, zeg. Ik laat toch niet over me lopen. Moet ik iedereen vergeven? 7 × 70 maal? Kom nou, wat moeten ze wel van me denken? Ik ben geen doetje, wat je gedoopt in rozenwater. Dank aan broeder Brands. Begrijp u, die trekken zich er net zo goed niets van aan. Nou ja, dan maar geen zoonschap, want daar draait het op uit. En onder het oude verbond, je maakte deel uit van Israël, maar als je niet aan de wet kon houden, kon je altijd zeggen, ja sorry, maar dan maar geen zoonschap. Het is precies hetzelfde verhaal, hoor. Dat is maar waar je voor kiest. En of je toevertrouwt aan de Heer en zo verder. En daarna moet ik erbij zeggen dat het helemaal niet de bedoeling was dat men zo op deze wijze onder de wet zou leven. Men zou als mens en ook als Israëliet leven uit de beloften Gods en dus toch echt uit de genade. Men zou geloven in de beloften die God gedaan had. Precies zoals wij dat ook doen, is helemaal geen verschil. Dat heeft met wet helemaal niks van doen zelfs maar. Maar goed, ik moet het dan eerst bij laten, want het is weer hoog tijd voor de pauze. In dit verband wil ik nog 2 schriftplaatsen aanhalen. De ene is Jeremia 22. Jeremia 22, wij waren zojuist in 18. Maar nu Jeremia 22... Vers 28, is dan deze man Gonia, Jegonia, Jegonias, Gonias, laatste koning van het Tweestammenrijk eigenlijk. Is dan deze man Gonia een veracht, verstrooid, afgodisch beeld, of is hij een vat waaraan men geen lust heeft? Maar deze Gonia of Jegonia staat voor heel het Joodse volk, Tweestammenrijk, ten tijde van de ondergang van dat rijk. En hier wordt aan hem toegeschreven, wat in Jeremia 18 al wordt toegeschreven aan heel het volk, een vat waaraan men geen lust heeft. Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja weggeworpen in een land dat zij niet kennen? En dan, o land, 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 hoor des Heeren woord, zo zegt de Heere, schrijf dezezelfde man kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zitten op de troon Davids en heersende meer in Juda. Leuk, hè? In Juda, niet Israël, Juda staat er. Diegonias is dat. Het is interessant, trouwens, omdat dikwijls gedacht wordt dat de Heer Jezus van deze Jegonia afstamt. Omdat dat zou blijken uit het geslachtsregister, zoals het heet, in het Matthäus-evangelie. Daar staat hij namelijk in. Zeg maar. Een geslachtsregister van Matthäus, geslachtsregister van de Heer Jezus. Als je niet oplet, dan lees je daar dat de Heer Jezus afstand van deze Gonias. Van na de ballingschap en na de Babylonische overvoering. Gewoon Gonias die, en Sealtiel, geloof ik, Sealtiel. En daarna Zerubabel en zo verder. Maar het is een verkeerde conclusie, want het is geen geslachtsregister in Matthäus 1. Het is een lijst van erfgenamen, zonen, erfgenamen op de troon. En de gedachte is dat deze lijn van het Davidische huis, die liep tot aan Gonias, met hem ook daadwerkelijk uitstierf. Staat hier ook, schrijft deze man kinderloos. Hetzelfde woord wat Abraham gebruikt als hij kinderloos is nog steeds in Genesis 15. Kinderloos. En hij is het gebleven, Gonias, uiteindelijk. Geen nageslacht. En de Heer Jezus is niet nageslacht van je Gonias. Dat is nou juist het aardige. Gonias was de laatste uit de lijn van David via Salomo. Maar die lijn stierf uit met Jegonia. En daarna moest er een opvolger komen, die een troonpretendent. En toen ging men op zoek naar of er misschien nog ergens wat van de familie leefde. En inderdaad, er was nog een andere tak van de familie van David. Dat waren de afstammelingen van de broeren van Salomo, namelijk Nathan. En daar stamt de Heer Jezus vanaf. Dat is heel interessant. En waarom ik het erbij vertel? Nou, niet alleen omdat het een leuk verhaal is, maar omdat je hetzelfde verhaal tegenkomt dus. De lijn sterft uit en men gaat op zoek naar de familie. Is er nog een andere tak van de familie? En jawel. En zo werd Salatiel ineens de erfgenaam van Gonias. Zijn achterneef of zoiets. He? Nou, dat is dus het verhaal van de twee stammen eigenlijk ook. Er kwam een oordeel over en de vraag is er, bestaat er nog familie die recht kan doen gelden op de naam Israël? En jawel hoor, de 10 stammen. Als ze tenminste officieel tot geloof komen, en dat gebeurde. En sindsdien dragen die de naam Israël. Dat is eigenlijk een gedachte. En het komt nog een paar keer vaker voor in de Bijbel. Maar mij ging het eigenlijk alleen maar om vers 28. Namelijk een vat waaraan men geen lust heeft. Via Gonias gezegd over de hele twee stammen van Israël. Maar daarnaast wil ik u ook noemen Hosea hoofdstuk 8. Hosea hoofdstuk 8. Want daar staat dezelfde uitdrukking, nu niet in verband met Jegonias en de twee stammen, maar nu in verband met de 10 stammen van Israël. Hosea 8, vers 8. Heel Hosea is trouwens in de eerste plaats gericht aan de 10 stammen en niet aan alle 12 en ook niet aan de 2. Ook van belang om dat te weten. Hosea leefde onder de 10 stammen van Israël. Maar er staat dan, nadat Samaria enige malen genoemd is, want dat was de hoofdstad van het 10-stammenrijk, staat er in vers 7, ze hebben wind gezaaid en zullen storm oogsten, een wervelwind maaien. Dus het zal geen staande koren hebben, de uitspraak zal geen beeld malen, of het misschien maakt, de vreemden zullen het verslinden. Kortom, gaat helemaal fout met de 10-stammen. En dan vers 8, Israël, de 10-stammen dus, heette hier Israël. En de twee stammen, er straks in Jeremia 23, heette Juda. Israël, staat hier, is verslonden. Nu zijn zij onder de heidenen geworden, gelijk een vat waar men geen lust toe heeft. En dat geldt voor heel het oud-testamentische Israël. De 10 stammen, eerst eigenlijk, en daarna ook daadwerkelijk de twee stammen. En dat het over de 10 gaat, blijkt uit meteen de volgende zin, hè? Want ze zijn opgetogen naar Asser. En daarna krijg je meteen de naam van Ephraim. Precies, want dat is de naam van de stam met het eerstgeboorterecht onder de 10 stammen van Israël. Kan niet missen, het gaat over de 10 stammen van Israël. Ook een vat ter onere. De 10 eerst, historisch, daarna ook de 2 en daarna komt het alsnog, komen de zegeningen, komt het woord Gods alsnog terecht, komt de evangelie alsnog terecht bij de 10 stammen die immers de belofte van eerst geboorterecht ook hadden meegekregen. En het eerst geboorterecht, zoals ze geven aan Efraïm, komt tot uitdrukking in het tot stand komen van de gemeente in onze dagen. Juridisch en formeel uit de 10 stammen van Israël, uit Efraïm. En daarom is de gemeente drager van eerst geboorterecht boven Juda en dus boven Israël. En daarmee zijn we terug in Romeinen 8 en 9 enzovoort. Daar gaat het in werkelijkheid over. De redenering in Romeinen 9 is aan de oppervlakkige kant. Nou, dan zeg ik het niet goed, want het lijkt alsof ik kritiek heb op de Bijbel. Dat is niet zo, maar laat ik het anders zeggen dan. De uiteenzetting in Romeinen 9 tot en met 11 gaat niet zo heel diep. Maar wanneer wij die schriftplaatsen die aangehaald worden nazoeken en erin betrekken, ze lezen in hun verband, dan komen we inderdaad via de heidenen die expliciet genoemd worden in 9 tot en met 11 van Romeinen, komen we terecht bij de 10 stammen van Israël. De andere tak van de familie, om zo te zeggen. Dat is waar het om gaat. En ik blijf volhouden, als je dat niet ziet, dan kom je niet door die 3 hoofdstukken heen. Dan raak je onderweg absoluut de draad kwijt en vermoedelijk ben je hem hier al kwijt. Dat ben ik serieus. Kan niet anders. En daarom moeten we deze dingen zien. Dan ga ik even terug naar Romeinen 9. Want daar was sprake dan van vaten ter onere, Israël onder het oude verbond. Daarna vaten ter ere in de praktijk dus. De gemeente onder het nieuwe verbond. En het heette dan vaten der barmhartigheid bereid tot heerlijkheid. En daar heb je de aansluiting weer met Romeinen 8. Bereid tot heerlijkheid, zoonschap. En dan vaten, vers 24, welke hij ook geroepen heeft. De pottenbakker heeft dat tweede vat ter ere gemaakt. Vaten der barmhartigheid, geroepen tot heerlijkheid. Die heeft hij ook geroepen, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Hebben die? En die uitdrukking is niet in strijd met niet alleen uit de Joden, maar ook uit de 10 stammen van Israël. Want dat zijn heidenen namelijk. Meer specifiek, het is een bepaalde categorie heidenen. Dat is waar, maar niettemin is het niet in strijd met wat hier staat. En dan, dat is nog niet het eind van het verhaal. Want ik zei al, als je gewoon hier leest wat er gewoon staat, dan gaat het over Joden en heidenen. En hier gaat het om de gemeente uit, zowel Joden als heidenen. Maar daarna staat er, gelijk hij ook in Hosea zegt. En nou gaat de apostel er dus weer dieper op in. Net als er straks in het verhaal van die pottenbakker. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. En die niet bemind was, mijn beminde. Hebben die? Ik zal wat niet mijn volk was, mijn volk noemen. En als je nou niet Hosea opzoekt, dan zeg ik, nou dat klopt precies, hè. Want mijn volk, Ami in het Hebreeuws, dat was uiteraard Israël, niet mijn volk. Dat waren uiteraard de heidenen. En als hier staat dat niet mijn volk zou genoemd worden, dan wordt het dus heidenen volk Gods. Toch? Dat staat er ook. Maar het is niet het eind van het verhaal. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. De apostel begint hier bij het begin van het verhaal. Het is maar een deel van het verhaal zoals staat in Hosea. En let op dat hij erbij zegt gelijk ook in Hosea zegt. Niet maar ergens staat dat, nee, Hosea, zo van zoek het op. En men zou dat dan ook inderdaad doen. En dan gaan we dus even naar Hosea. En nu niet naar hoofdstuk 8, we waren het dus al, hè? Maar nu naar hoofdstuk 1 en 2. U kent misschien de geschiedenis van Hosea, de geschiedenis. Je vindt dat in de eerste paar hoofdstukken van het Bijbelboek. waar de Heer ook op bijzondere wijze tot Hosea spreekt. De Heer zegt namelijk tot Hosea 1 vers 2. Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen. Neem u een hoerachtige vrouw, dat is wat het is eigenlijk. Een vrouw die een hoer is dus. Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Zo ging hij heen. Hij werd meteen uit de plaatselijke gemeente gegooid, denk ik altijd, maar die gedachte kan ik nooit stoppen, broeder. Maar, nou ja, eerst stuurde hem er gewoon naartoe. En zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving en baarde hem een zoon. En het punt is, de toelichting was, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. De gedachte is namelijk dat Hosea de positie van de Heere, van Jehovah, uitbeeldt. En zijn vrouw der hoererijen, Gomer, is uiteraard een type van Israël. De hoerachtige vrouw. En zo wordt Israël vele malen beschreven. Dus dat moet maar duidelijk zijn, hè? Want de Heer was met Israël getrouwd, is de Bijbelse gedachte. Ja, voor de wet, inderdaad, ja. Door de wet. Maar goed, die vrouw was niet trouw aan haar man, dan ziel er andere mannen op na. Dat is het idee. Niettemin, binnen het huwelijk werden kinderen geboren. Daar staat, zij ontving en baarde hem een zoon, noem zijn naam Jezreel, want nog een weinig tijd zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu, en ik zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden, enzovoorts. Het enige wat ik er nu van zeg is dat Jezreel betekent zoveel als ik zal verstrooien. Maar het lijkt op de naam Israël, het is er een verbastering van. Het is een soort woordspeling ook. Israël of Jezreel, het is eigenlijk hetzelfde, maar dan negatief, hè? Israël zou verstrooid worden. Dus een soort oordeel wat over Israël wordt aangekondigd in deze verse. Dieper kan ik er nou niet op ingaan, dus ik ga meteen verder. Zij ontving wederom en baarde een dochter. Als ik het lees, dan vraag ik me ogenblikkelijk af wie de vader is van dit kind, maar vooruit. Want het wordt wel wat anders beschreven dan bij Israël nog. Ging van alles mis dus, hè. Maar ze ontving wederom baarde een dochter en hij zei tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer, let op, niet meer, hè. Ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. Ruhama wil zeggen ontfermen of ontferming. En Lo, dat heb ik nagevraagd aan de Amsterdammer, die spreekt even het anders uit, die zegt lauw. Maar dat betekent niet. U weet wel, in uitdrukkingen als lauwloenen, Lauwloenersloot, ja. Lauwsjoege, heb je nog, hè? Ja, dat klopt, die is geen palingboer meer, dus dat kan ook wel. Dus Jiddisch komt van lo, en lo wil zeggen niet, stondkenning, hè? Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen. En het wordt vertaald met ontfermen, eventueel ook met beminnen of zoiets. En meteen verder. Maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. En dan vers 7. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, zal ze verlossen door de Heere, hun God, enzovoorts. En dan vers 8. Als zij nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zei, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt Lo-Ami. Niet mijn volk. Dus drie namen, Jezreel. Hij zal verstrooien. Lo-Ruhama, niet ontfermd of niet bemind. En Lo-Ami, niet mijn volk. En in alle gevallen wordt het op Israël van toepassing gebracht. Op wat van Israël terechtkomt. Of als u zegt, Gomer is toch een beeld van Israël. Dan zeg ik, oké, dan zijn die kinderen zijn uitbeelding van achtereenvolgende generaties uit de geschiedenis van Israël. Maar het blijft Israël dus. Het is echt niet zo moeilijk, maar je moet aan die symboliek moet je gewoon wennen. Jezreel, Lo-Ruhama, Lo-Ami zijn termen toegepast op Israël en waarin wordt aangekondigd dat het volk zou verstrooid worden. Jezreel, het zou niet meer ontfermd of bemind worden, Lo-Ruhama. Het zou Lo-Ami, namelijk niet mijn volk zijn. En nou lees ik weer verder. Vers 10. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende gods. Ik weet niet of u het nu nog volgt. Het is niet zo moeilijk. Paulus zegt, God roept een gemeente, zegt het maar populair, roept een gemeente niet alleen uit Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, lo ami zal ami worden. En lo rugama, niet bemind, zal rugama, de beminde worden. Als je nou Hosea niet opzoekt, je hebt alleen Romeinen 9, dan denk je, lo ami, dat zijn heidenen, het is niet Gods volk. Het wordt alsnog Gods volk, dat zijn wij. Of we waren niet bemind, want we waren heidenen en we worden alsnog bemind en ontfermd. We worden dus Gods volk. Petrus zegt diezelfde dingen trouwens ook, de eerste Petrusbrief. Hij haalt precies dezelfde tekst aan, ook uit Hosea. En zo verder. Zeg je, nou, dat zijn wij heidenen, lo ami, lo rugama. Maar ga je het opzoeken, dan blijkt lo ami niet zomaar te bestaan uit heidenen. Het is niet de aanduiding van zomaar heidenen in het algemeen. De naam lo ami wordt gegeven aan een Israël dat niet meer Israël is, dat niet meer Gods volk is en dus heidens is. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Men hoort bij Israël, dan is men volk van God. Of men hoort er niet bij, dan hoort men gewoon tot de volkeren, en dat heet in de Bijbel de heidenen. Hebben we die nog? Nou, als lo ami ami wordt, dan kun je dus ook zeggen dat lo ami weer ami wordt. Want lo ami was oorspronkelijk ami. Gijslieden, zijt mijn volk niet, wordt gezegd tot Israël, dat dat oorspronkelijk wel degelijk was. Hebben die nog? Je ziet, Paulus is niet bij het begin van het verhaal begonnen. Maar hij wijst wel naar Hosea 1 en 2, waar het verhaal staat. En dan blijkt dat achter dat woord heidenen wat hij gebruikt, een ander begrip schuil gaat, namelijk heidenen, oké, maar meer speciaal en meer in het bijzonder, die heidenen die oorspronkelijk wel degelijk uit Israël voortkwamen. Die de naam, de titel zijn kwijtgeraakt enzovoorts. Zij waren ami, zij werden lo ami, en daarna werden zij alsnog door geloof weer ami. Dat is het echte verhaal. En nu ik het er toch over heb, kan ik er net zo goed ook naast leggen Efeze 2 en Colossense 1, waar de apostel spreekt over heidenen, die bij de gemeente behoren inmiddels, die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Ik ben er altijd over gestruikeld, over die term. Hoezo vervreemd van het burgerschap Israëls? Welke heidenen zijn er vervreemd van het burgerschap Israëls en zijn nu kennelijk lid van de gemeente? Dan kun je praten als brugman, kun je van alles bij bedenken. Het houdt geen stand, het kan alleen maar slaan op die 10 stammen van Israël. Vervreemd van het burgerschap Israëls, niettemin nabijgebracht en nu samen met de gelovigen uit de Joden, erfgenaam van dezelfde belofte en gebouwd op hetzelfde fundament enzovoort. Niet dat het heel belangrijk is voor ons, maar dat zei ik al. Blijf ik ook altijd zeggen. Maar het is heel belangrijk voor Gods plan. Wij zeggen, Gods plan met Israël is mislukt, dat is de dispensationalistische variant, bedelingenleer, weet u wel. Gods plan met Israël liep stuk, of hoe zeggen ze iets, ik bedoel het netjes, maar het liep stuk met de Joden, Gods plan met Israël liep stuk. Toen heeft God gezegd, nou dan ga ik voorlopig maar iets anders doen, een gemeente verzamelen uit de heidenen. En dan in de toekomst, dan maak ik dit plan met Israël maar af, dan eens kijken of het dan zullen we het dan in de toekomst alsnog doen. Ik heb er altijd problemen mee gehad. Ik heb er altijd vragen over gehad. Van, ja, ik geloof dat wel. Ik zie het ook wel staan in de Bijbel. Maar hoezo op Gods plan mislukt of zo? Ja? Als de beloften beloofd zijn aan Israël, dan kun je ze niet zomaar van Israël afnemen. En als het onvoorwaardelijk beloofd was, en dat was het oorspronkelijk zeker, kun je het niet meer zo wegnemen. En achteraf blijkt dat we toch Israël zijn. U en ik, op geestelijke gronden, met de gemeente als zodanig, op wettische en aardse gronden, aardse rechten wel degelijk. Het recht van de natuurlijke eerstgeborene bovendien. Zeker wel. Nou goed. En dan nog iets. Wij lazen er straks in Jeremia, lazen wij in hoofdstuk 18, dat de Heer zei, in een ogenblik zal ik een volk, een koninkrijk uitrukken, verdelgen en verdoen. En in een ogenblik zal ik een koninkrijk bouwen. En ik heb geprobeerd u voor te houden dat dat best hetzelfde ogenblik kan zijn. Dat geloof ik namelijk. Dat het toegepast op onze dagen althans, die profetie, dat het gaat over hetzelfde ogenblik. Maar nou hier nog een keer. In Hosea 1 vers 10. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gijlieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende gods, en dus mijn volk. En daarna vers 11, de kinderen van Juda en de kinderen Israëls, dus 2 en 10 stammen, zullen samen vergaderd worden en zich één hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Israël zal groot zijn. En wij dispensationalisten zeggen dan meteen, ja, dat is in de toekomst bij de wederkomst van Christus, want er zullen de 2 en 10 stammen weer één worden. En dat is ook zo. Maar neem niet weg dat de apostel Paulus deze profetie aanhaalt, niet in verband met de wederkomst van Christus, maar in verband met de komst van Christus. Dat wil zeggen, in verband met onze bedeling reeds. En het punt is dat wat in de wederkomst van Christus in publiek gebeurt, en ten aanschouw over heel de wereld, gebeurt in onze dagen in het verborgene. Maar precies hetzelfde. Joden en heidenen zullen één worden in Christus, want die heidenen die vervreemd waren, Efeze 2 zit ik, hè? Hebben we in gedachten? Joden en heidenen één in Christus, want de heidenen die vervreemd waren van het burgerschap Israël zullen gebouwd worden samen met de gelovigen uit de Joden op hetzelfde fundament, tot een geestelijke tempel, enzovoort. Hetzelfde verhaal. En de Heer Jezus in Johannes 10 zei het feitelijk ook, al wordt dat dikwijls ook weggeredeneerd. Zo van, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn, ook die moeten mijn stem horen, zullen worden 1 kudde en 1 herde. Onder andere ontleend aan Ezechiël 37, en daar staat precies bij wie die 2 kuddes zijn. De een heet Juda, de ander heet Efraim. Staat er gewoon bij? Daarom zoek ik het ook niet op, dat vindt u zelf ook wel. Staat er gewoon bij? Dus dat steekt erachter. Zie? Maar terug naar vers 10 hier, Hosea 1. Er staat halverwege het vers 10, het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, welke plaats wordt dan tot hen gezegd, gij lieden zijt mijn volk niet. Ja, verzin ze maar. Ik kan beter geen antwoord geven. Ter plaatse waar tot, ja, welke plaats is dat dan? Ja, goed, ergens op aarde, goed, ja.
Hè? Waar ze zich niet aan mijn wet houden, niet aan zijn wil.
Ja, dat kan, ja. Maar je komt er niet mee uit, want als in de toekomst Israël tot bekering komt, alsnog, en dus weer Ami zal worden, Gods volk zal worden, is het een heel andere plaats namelijk. In ieder geval niet in het land. Want men zou tot geloof komen onder de heidenen waarheen de Heer hen verstrooid had. Dus je komt daar niet uit. Maar het punt is ook dat de uitdrukking ter plaatse geeft wel een locatie aan, maar het kan ook een locatie zijn in de tijd. Niet in de ruimte, maar in de tijd. Of maak ik het te moeilijk. Je kan het ook vertalen met op het moment dat. Dat is ook een plaats. In de geschiedenis. Niet ergens geografisch op aarde, in de geschiedenis. En dat lijkt mij meer voor de hand te liggen, omdat we de betekenis kennen. Anders dan moet je wat met zo'n vertaling natuurlijk. Maar ik geloof dat het betekent dat toen tot een deel van Israël gezegd werd, gij lieden zijt mijn volk niet, werd tot een andere deel gezegd, gij lieden zijt mijn volk. Ik kan het ook historisch wel aantonen, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ik bedoel, dan moet ik er nogal wat bij halen om het te laten zien. Dat is nu eenmaal altijd zo. Maar vooruit. Maar het is wel zo. Maar neem het maar eenvoudig en niet al te nauwkeurig. Dus toen tot de Joden gezegd werd, gij zijt lo ami, werd tegelijkertijd een ander volk aangesteld als ami. En dat gebeurde uit de 10 stammen of vanwege de 10 stammen. Dat heeft uiteindelijk betrekking dus inderdaad op de gemeente. Daar gaat het om. En dat is wat Petrus ook aanhaalt. Ik moet er trouwens mee ophouden. Ik ben alweer aan het eind van de avond eigenlijk. Maar ik noem u dan nog één Petrus ernaast. Dat is het gedeelte van 1 Petrus 2. Waar gezegd wordt, vers 5, tot de gelovigen van Petrus in de dagen van Petrus. Maar dat zijn wij, uiteraard. Gemeente van eerstelingen. Er werd door hen gezegd dat ze zijn heilig priesterdom om geestelijke offeranden te offeren. Dat is vers 5, enzovoorts. En daarna worden andere profetieën aangehaald. Er staat, vers 6, daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet haasten of beschaamd worden.